Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder om in alle steden het evangelie te verkondigen tot hij in Caesarea kwam. Dan lezen wij nu uit de profeet Jesaja, allereerst Jesaja 53, bekende gedeelte over de lijdende knecht, gedeelte wat deze man op de wagen dus ook leest. Jesaja 53, wij lezen vers 3 en ook vers 7 tot en met vers 10. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en die door ons werd verguisd en geminacht. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land van de levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan en nooit bedriegelijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. En dan nog twee hoofdstukken verder uit Jesaja 53, Jesaja 56, waar het opnieuw ook over de uinig gaat. Jesaja 56, vers 3. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen: de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de uinig niet zeggen: ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer: de uinig die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. Tot zover de lezing voor deze morgen. Tekst voor de verkondiging is het laatste vers uit Handelingen 8. Waar gezegd wordt: en de uinig zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Zalig ben je als je de woorden van God hoort en ze bewaart in je hart. Over opgaan tot de vreugde, daar gaat het ook over in Psalm 43. Wij zingen daarvan nu couplet 3 en 4. Psalm 43, couplet 3 en 4.
Thank you.
Wij zingen straks in antwoord op de verkondiging een lied uit de traditie van Thaizé. Thaizé is een prachtige geloofsgemeenschap in Frankrijk, ecumenische geloofsgemeenschap. En de kracht vind ik van veel van de liederen uit Thaizé is ook de eenvoud. Het zijn vaak maar 3 of 4 regels die een beetje achter elkaar door worden gezongen en worden herhaald. En juist die eenvoud die heeft ook een grote kracht. Wij zingen straks na de verkondiging het lied Bij God ben ik geborgen. En omdat het zo'n kort lied is, dacht ik, nou, dan zingen we het ook maar een paar keer achter elkaar. Dus ik heb gezegd 3, nou laten we 3 keer zingen. Bij God ben ik geborgen. Gemeente van Jezus Christus. Christus leeft. Hij is onze hoop en de mooiste jeugd van de wereld. Alles wat Christus aanraakt wordt jong, wordt nieuw en vult zich met leven. Dit zijn woorden van Paus Franciscus die hij gesproken heeft aan christelijke jongeren. Christus leeft, zegt hij. En hij is in jou. En bij jou. En hij gaat nooit bij jou weg. Naast jou staat de opgestane Heer. En als jij je misschien oud voelt of mislukt, hij is er. Om jou kracht te geven. En hoop. Ik vind dat prachtige woorden. En ook ijzersterk. Dit is geloof. Niet een of ander lesje in braaf burger zijn. Nee, Christus leeft. Hij is vlak bij jou. En hij kan jou aanraken. Op zo'n manier dat er in jou iets gebeurt, verandert. Alles wat Jezus aanraakt blijft niet hetzelfde. Het wordt jong en nieuw. En het vult zich met leven. Ik voeg er vandaag in alle vrijheid aan toe. Alles wat Christus aanraakt, wordt vrolijker. Want dat is in ieder geval de ervaring die man uit Ethiopië, over wie wij zojuist hebben gelezen, volgens mij heeft opgedaan. Hij heeft onderweg Christus ontmoet, die leeft. En die heeft hem aangeraakt. En die heeft hem op zo'n manier aangeraakt dat hij daar helemaal een ander mens van is geworden. Zo zegt Lucas dat toch. Vanaf dat moment dat Jezus zijn pad heeft gekruist, vanaf dat moment reist hij zijn weg met blijdschap. Mooi is dat, hè? Een volwassen man die ineens vrolijk is als een kind. Dat kan dus. Al heb je al zoveel meegemaakt, het kan. Omdat Christus je zo aan kan raken dat je vrolijk wordt. Ja, ik dacht eerlijk gezegd altijd, het is toch logisch dat deze man zijn weg met blijdschap reist. Hij komt uit Ethiopië, wij kunnen nu nauwelijks meer voorstellen, maar in die tijd was dat een van de meest welvarende landen in de wereld. Een rijk land. En bovendien, ja, deze man die heeft het ook ontzettend ver geschopt. Hij heeft een topbaan aan het hof, hij is de minister van Financiën. Nou ja, dan ben je dus een invloedrijk mens. Heb je het goed gedaan, goed salaris. Mensen kijken ook wel tegen je op. Je staat in aanzien bij de mensen. Deze man die zal vast ook wel heel veel boeiende internationale contacten hebben gehad met mensen. Mooie reizen mogen maken. Ja, echt iemand waarvan je denkt, nou, die heeft toch alles mee. Geen wonder dat die zijn weg zo met blijdschap reist. Alles wat zijn hartje begeert. Ja, dat dacht ik altijd. Maar dat is de buitenkant, gemeente. En u weet ook wel, je kunt een heel mooi cv hebben. En je kunt ook allemaal hele mooie titels voor je naam hebben staan. Maar dat zegt nog helemaal niets over hoe het natuurlijk echt met je is. En hoe jij je echt van binnen voelt. Lucas die noemt deze man 5 keer een uinig. Dat wil dus zeggen een man die is gecastreerd of in ieder geval zo is verminkt dat hij nooit meer seksueel actief kan zijn. Ja, dat was de prijs die je moest betalen als je wilde werken aan het hof. Alleen een uinig die mocht in de buurt van de koningin werken. Want omdat hij niet meer seksueel actief is, is hij voor de koningin in ieder geval nooit een bedreiging. Hij zal zich nooit aan haar vergrijpen. En omdat een uinig vaak ook geen verplichtingen heeft naar kinderen en kleinkinderen, is hij ontzettend loyaal aan zijn werkgever, altijd beschikbaar. Dus het was ideaal om een uinig voor je te laten werken. Ja, dat was de prijs die je dus moest betalen. Ik dacht, voor die man is die verminking toch een hele vernederende gebeurtenis in zijn leven geweest. Waarschijnlijk heeft hij daar zelf ook niet voor gekozen. Maar is hij als klein jongetje al verminkt? Want hoe ging dat in die tijd als ouders hoopten dat jij misschien een mooie carrière tegemoet zou kunnen gaan aan het hof? Dan bepaalden jouw ouders dat ze jou lieten castreren. Nou ja, dat is in ieder geval bij deze jongen gelukt. Hij heeft een mooie baan, ouders tevreden. Maar je denkt wel even ten koste van wat, hè? Hij valt eigenlijk buiten alle gangbare categorieën. Hij is geen man meer. Ook geen vrouw. Hij is geen echtgenoot en geen vader. Hij kent niet de intieme gevoelens van een relatie. Hij heeft geen gezin. Er is niemand die straks zijn naam zal dragen als hij er niet meer is. Hij hoort bij niemand. En niemand hoort bij hem. Daarom schrijft Lucas denk ik ook heel veelzeggend dat hij zich begeeft op de verlaten weg, de eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza, de eenzame weg. Dat is natuurlijk veel meer dan een soort geografische plaatsbepaling. Hè? De eenzame weg, daarmee wil Lucas zeggen, dat typeert het hele leven van deze man. Hij is dood en dood eenzaam. Hij mag dan allemaal prachtige contacten hebben, maar ten diepste, wie geeft er nou om hem? Hij hoort nergens meer bij. Een verminkte man komt nog bij. Op godsdienstig gebied is het een zoeker, zou je kunnen zeggen. En deze keer heeft zijn zoektocht hem in Jeruzalem gebracht om daar de God van Israël te aanbidden. Waarschijnlijk is hij in Ethiopië, waar hij dus woonde, in aanraking gekomen met het Joodse geloof. Dat heeft hem op een bepaalde manier geboeid. Al die mensen die niet allerlei goden vereren en dienen, maar eigenlijk maar één God en ook geen afbeelding van die God maken. Hoe zit dat nou allemaal precies? Ja, dat boeit hem heel erg. En tegelijkertijd zal hij er gaandeweg ook wel achter zijn gekomen dat het ook wel een heel streng geloof is, dat Joodse geloof. En je hoort er niet zomaar bij. En zeker voor mensen als hij, een niet-Jood en dan ook nog een ontmande. Zeker voor mensen als hij is er eigenlijk wel heel weinig ruimte. En als hij dat nog niet wist, dan is hem dat daar in Jeruzalem wel duidelijk geworden. Het staat natuurlijk niet precies hoe het is gegaan, maar kunt u zich wel een voorstelling van maken. Die man die komt met zijn imposante stoet aangereden richting de tempel van Jeruzalem. Hij viel natuurlijk meteen op met zijn koninklijke wagens. En bij zo'n tempel, daar had je altijd tempelwachters. Die hielden de boel wat in de gaten. En die zagen hem natuurlijk al van verre aankomen. Die waren gelijk alert. Wat komt daar aan? Nou, en als hij dan wat dichterbij is, dan lopen ze naar zo'n wagen toe en dan zien ze al die pracht. En dan denken ze, nou, dat is niet zomaar een meneer natuurlijk. En werkt meneer toevallig aan het hof? Ja, 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 dat doe ik, ja. Oké. En ze zien natuurlijk al aan zijn huidskleur dat het geen Jood is. Meneer, geen Jood zeker? Nee, geen Jood ook nog. En u werkt aan het hof, zei u. Bent u dan misschien ook een ontmande? Ja, dat ook nog. En toen hebben ze tegen me gezegd, meneer, dan spijt het u. Spijt het ons. Maar dan komt u er hier niet in. vinden we heel vervelend voor u, maar zo staat dat in de wet van Mozes en die wet die houden wij hoog. In de wet van Mozes staat dat ontmanden niet in de gemeenschap van de Heer mogen worden opgenomen. U begrijpt, wij hebben ook zo onze regels, dus helaas, helaas. U bent hier niet welkom. En zo reist die man dus terug naar huis. Moet je even bedenken, verminkt vanaf zijn jonge jaren. Opgesloten in een doodeenzaam leven. En dan ook nog eens te horen gekregen dat jij met jouw leven niet welkom bent bij de God die je zoekt. Nou, dat is niet om vrolijk van te worden. Dat is eerder om van te huilen, dacht ik. En toch staat het er. En hij reisde zijn weg met blijdschap. En je denkt even, hoe is dat dan mogelijk? Als je omstandigheden zo zijn. Hoe kun je dan blij zijn in vredesnaam? Ja, dan moet iets gebeurd zijn. Dat kan niet anders. Dan moet iets gebeurd zijn. En Lucas die zegt ook, ja, er is iets gebeurd met die man. Dat is heel eenvoudig. Er is iets gebeurd. En wat is er dan gebeurd? Nou, hij heeft van Jezus gehoord. Moeilijker is het niet. En Jezus heeft hem aangeraakt. En alles wat Jezus aanraakt wordt nieuw. Al ben je er nog zo verdrietig aan toe. Als hij je aanraakt, gebeurt er een merkwaardige vreugde blijkbaar. Hoe gaat dat dan, die aanraking met Christus? Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi hoe dat staat beschreven. Deze man die zit gewoon te lezen in de Bijbel. Die heeft daar uit Jeruzalem een boekrol meegenomen. Misschien nog ergens in een souvenirshop gekocht. En hij leest uit de profeet Jesaja. En dan is hij geboeid door die ene passage over de lijdende knecht. Het gaat over een mens die als een schaap naar een slachtbank gaat. En die wordt verminkt. En die vernederd is. En die sterft zonder nageslacht, eenzaam. Het gaat over iemand die wiens naam niet zal voortleven als hij er niet meer is. En die woorden blijven bij deze man haken. Ja, dat is toch ook niet zo vreemd, gemeente, dat nou uitgerekend die woorden bij hem blijven haken. Dat snappen wij toch wel? Juist die woorden die resoneren op een heel persoonlijke manier in zijn eigen leven. Het is net alsof hij zijn eigen leven leest in die woorden. Zoals hij weerloos werd verminkt. En geen nageslacht heeft. En als hij straks sterft, wie zal er later nog over hem vertellen? Die man die leest dat en die denkt, over wie gaat dit? Dat wil hij weten. Dat is ook wel even opvallend, hè? Hij vraagt niet aan Filippus, nou, waar heeft de profeet het precies over? Of wat betekent het wat hier staat? Nee, hij zegt, over wie gaat dit? Want hij denkt natuurlijk, gaat het nou over mij? Is dit mijn leven zoals ik het hier lees? Verminkt en vernederd en enzovoort. Over wie heeft de profeet het? En dat is voor Filippus het moment om de naam van Jezus te noemen. Om Jezus te verkondigen, zo eenvoudig staat het er. Uitgaande van dit Bijbelwoord verkondigde hij hem Jezus. Dus geen hele dogmatische, ingewikkelde verhandelingen over Jezus en zo. Nee, gewoon heel eenvoudig zijn leven. Dit leven van Jezus, die als een lam naar de slachtbank werd geleid, waar hij zelf niet voor had gekozen. Die Jezus die zich heeft laten vernederen, die ten spot hing aan een kruis, die afgesneden werd uit het land van de levende zonder nageslacht. Die Jezus die eigenlijk in deze wereld nooit ergens bij heeft gehoord, maar altijd eenzaam is geweest. Die Jezus. Ja, deze man die hoort dus hier voor het eerst over Jezus. En nou kunt u zich toch vast wel een beetje indenken, denk ik. Wat dat bij hem doet. dat hij zich met zijn hele leven en met zijn hele verhaal, met alles wie die is en met alles wat er is gebeurd, dat hij ineens even heel diep van binnen voelt dat er blijkbaar één is, Jezus, die zijn leven van binnenuit helemaal begrijpt en helemaal kende. Dat is voor hem de grote ontdekking. Er is er één die mij helemaal kent. Hij ontdekt Jezus hier, zou je kunnen zeggen, als de lotgenoot in zijn leven. En ik denk, dat is de aanraking die hier gebeurt. Dat is de aanraking. Christus staat niet buiten uw leven. Denk dat nooit. Hij is niet ver weg. En je hoeft niet ongelooflijk je best te doen om bij hem in de buurt te komen. Christus is jouw lotgenoot. Hoe je hier ook zit. En als er één is die jou van binnenuit kent, dan is het hij. Want hij is in jou. Begrijp je dat? Christus is in jou. En hij loopt nooit bij jou weg. Hij is in jouw eenzaamheid. Hij is in jouw verminkt zijn. Hij is in jouw schaamte over hoe je leven misschien is gegaan. Hij is in jouw gevoel dat je denkt, hoor ik eigenlijk wel ergens bij. Hij is in jouw trauma's. Christus is in jou, mens. In jou. En hij gaat nooit bij jou weg. Dat is wat die man hier hoorde. En die aanraking is ergens een bron van vreugde. Zijn omstandigheden die veranderen niet per se. Hij blijft gewoon een ontmande. En hij blijft op een bepaalde manier ook eenzaam en vernederd. Maar hij heeft er iemand bij die hem helemaal kende. Handelingen 8 is eigenlijk ook wel een heel vergaand verhaal. Je zou kunnen zeggen, Christus gaat hier zelf ook heel ver. Bedenkt u even, deze man, die eunuch, is een niet-Jood. En dat was in die tijd iemand die er dus buiten staat. Je zou kunnen zeggen, een mens zonder enige christelijke opvoeding, ook geen jarenlang catechisatie gehad. Iemand die geen man is en geen vrouw, maar iets daartussenin. Een mens die eigenlijk buiten alle gangbare keurige hokjes en onderscheidingen valt. Zo'n mens. En die ontdekt hier Jezus als zijn lotgenoot. Die om hem geeft. En die helemaal bij deze man wil horen. Ja, ik dacht, wat zou het ontzettend goed zijn. Ik weet niet precies hoe dat hier in de Pauluskerk is en gaat, maar ik dacht, wat zou het nou ontzettend goed zijn als wij op dit punt ook onze Heere Jezus zouden volgen. Dat mensen vandaag in onze samenleving, en ze zijn er, die vallen overal buiten. In onze zogenaamde tolerante samenleving. Maar vergis je niet, voor sommige mensen is onze samenleving niet zo tolerant. Dat mensen die vandaag in onze samenleving heel eenzaam zijn, misschien wel die mensen die niet goed weten of ze nou man of vrouw zijn of ergens ertussenin. Dat als die hier komen, dat die hier merken dat er iemand is die om hen geeft en die hen kent en die bij hen wil horen. Dat wij dat als gemeente met elkaar ook een beetje belichamen. Niet te snel oordelen over die en die en die. Maar al die mensen in Gods naam welkom heten. Zoals Jezus dat hier doet bij die man. De aanraking, zei ik. De aanraking is die van jouw lotgenoten. Jezus. Die jou op jouw eenzame weg achterop is gekomen. En eigenlijk, en dat is een beetje huiswerk voor vandaag. Eigenlijk zou je het vandaag 1 keer hardop tegen jezelf moeten zeggen. Dat moet je doen. 1 keer hardop tegen jezelf zeggen. Er is er één die mijn leven, met alles erop en eraan, met al mijn gekkigheden, er is er één die mij van binnenuit helemaal kent. En die zich aan mij verbindt. Christus leeft en hij leeft ook in mij. En hij gaat nooit bij mij weg. Zeg dat vandaag één keer als je voor de spiegel staat. Christus leeft en hij is in mij. En hij gaat nooit bij mij weg. Daar, gemeente, ligt de kiem van de vreugde. Dus daarom moet je dat ook doen. Is misschien een beetje gek, maar doe het nou gewoon vandaag. Of als je vanavond naar bed gaat, even één keer hardop zeggen. En dan moet je zien dat er zomaar iets begint te trillen van binnen. Een vreugde. Dat er een God is die om jou geeft. Al hoor je nergens bij in deze wereld. Ik hoor bij hem. En hij hoort bij mij. Nu tenslotte, gemeente, deze man die laat zich dus dopen. En dan staat er ook nadrukkelijk dat hij samen met Filippus het water indaalt. Dit is ook voor Filippus, die een Jood was, natuurlijk ook wel even een spannend gebeuren. Kan dat nou zomaar? Zo'n man dopen. Ja, vanuit de godsdienstige overtuigingen van toen kon dat echt eigenlijk helemaal niet. Want deze man was een niet-Jood en dan ook nog eens een ontmande. Die stond er aan alle kanten buiten, zou je kunnen zeggen. Ja, dat kon dus niet. Maar Filippus doet het wel. Dat vind ik nou mooi. Het kan eigenlijk niet. Maar hij doet het toch. Waarom? Ik denk, Filippus heeft wel door dat God hier aan de gang is. Met deze man. En als God aan de gang is, dan moet je het niet tegenhouden. Ja, ik dacht, dat is ook wel mooi voor ons als gemeente. Hè? Om een beetje die geestelijke soepelheid te hebben. Wij hebben ook zo onze tradities en onze gewoonten in de kerk. En onze vormen. En daar hechten we ook aan. Mensen kunnen soms ook heel erg heftig reageren als er een beetje aan gewoontes en tradities wordt gerommeld. Maar je moet wel een beetje soepel blijven. Je moet als kerk ook een beetje soepel blijven. Want kijk, als het er echt om gaat, dan fietst God vaak dwars door al die gewoontes en tradities van ons heen. Als hij er iemand bij wil krijgen, dan doet hij het op zijn manier en meestal is dat net niet onze manier. Moet je altijd bedenken, Gods manier is nooit helemaal die van ons. Dus prima dat je zo je tradities hebt en dat je je gewoontes hebt. Maar je moet er niet te veel aan vastkomen zitten. Want dan zou je zomaar wel eens een sta in de weg kunnen zijn voor God die ook vandaag bezig is. Ook hier in Gouda, om de mensen weer een beetje bij te krijgen. Dus nou ja, de soepelheid van Filippus, dat wens ik mezelf en eigenlijk ieder mens toe. Die man wordt gedoopt. Dat is een zichtbaar teken dat hij ergens bij hoorde. Bij Jezus. Ik hoop dat je ook gedoopt bent. Moet je nog eens aan denken. Zichtbaar teken dat hij zei, maar ik wil bij jou horen. En ik ga nooit bij je weg. Dat is het geheim, gemeente, van deze plek waar je vanmorgen bent gekomen. Het gaat hier over jou en het gaat hier over Jezus. En Jezus zegt, jij en ik horen bij elkaar. Helemaal. En hoe ging het toen verder? Nou, die man heeft een aanraking van Christus ervaren. En je denkt, nou, dan heb je die boekrol niet meer nodig. Want dan ben je binnen, toch? Nou, niet, geloof ik. Die man die heeft die boekrol, denk ik, niet dicht gedaan. Denkt u wel? Ik denk, die is verder gaan lezen. Want, ja, die is nieuwsgierig geworden. Hij mag er nu helemaal bij horen. Dus al die woorden in die boekrol, die zijn ineens ook voor hem. En hij leest verder en dan wordt het hoe langer hoe mooier. Even verderop, Jesaja 56. Moet je voorstellen, zegt, zit je op een wagen en dan lees je dit. Zo zegt de Heer van de Uinugs. Hé, hey, van mij. De Heer van de Uinugs, ja. Wat zegt hij? Ik geef hen, de ontmanden in mijn huis en binnen mijn muren, een gedenkteken en een naam. Ik geef hen een eeuwige naam die niet uitgewist zal worden. Dat is toch prachtig. Die man heeft geen kinderen. Zal straks geen mens op aarde nog aan hem denken. Maar God wel. God geeft om hem. En God geeft hem een naam. En dat wil zeggen dat het leven van deze man nooit uitgewist zal worden. Nooit in de vergetelheid zal raken. Want God bewaart hem. Deze man, zou je kunnen zeggen, die is voor eeuwig met Christus verborgen bij God, zoals Paulus het zegt. Als dat nou eens over jou gaat. En ik zeg je vanmorgen, dit gaat over jou. Dan kan het toch niet missen. Of er tintelt iets van vreugde. Wie jij ook bent. Oud. Jong. Blank. Gekleurd. Getrouwd. Single. Hetero. Homo. Man. Vrouw. Of iets daartussenin. Jouw leven. Met Christus. Geborgen bij God. Voel je het? Vreugde. Christus reizen wij tegemoet. Hij is de horizon van ons leven. Bij hem kom ik thuis. In de eeuwige vreugde van God. Lof zij Christus. Amen.
Wij gaan over tot de dienst van dankzegging en voorbeden. Wij doen voorbeden vanmorgen voor de kleine
Lunia Schotanus. Zij verblijft nog in het Prinses Maxima ziekenhuis in Utrecht. Daar werd ze geopereerd aan een gezwel in haar buik. Operatie is gelukkig geslaagd. Definitieve uitslagen die volgen nog. Ze is wonderwel door de operatie heen gekomen. Sterkt goed aan. En het is de hoop dat ze begin deze week al naar huis mag. Wij bidden voor haar en haar ouders en haar zus Eefje en de grootouders. We doen ook voorbeden voor zuster Nelle Vossenpol Verhoeven, die een lelijke val maakte waarbij ze haar enkel heeft gebroken. Het herstel zal de nodige tijd vergen en ze is behoorlijk beperkt in haar doen en laten. Tijdelijk is ze nu opgenomen in zorgpensioen Woerden. En wij bidden ook voor Simone en Willem Graafland. Zij willen u graag bedanken voor al het meeleven. Veel kaartjes en bloemen en gebeden die hen samen met hun dochters heel goed hebben gedaan. Intussen gaan de onderzoeken door in de zoektocht naar de oorzaak van de uitvalsverschijnselen bij Simone. Blijkt allemaal heel complex te zijn. Tegelijkertijd is ze ook aan het revalideren. Wij bidden om geduld en om draagkracht. Laten wij samen danken en bidden. Heere onze God, u danken wij voor uw geest die alle talen spreekt, ook de taal van ons leven. En uw geest die alle grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt. Wij danken u dat Christus is gekomen en ook steeds weer komt en dat er voor hem nooit iemand een buitenbeentje is. Wij danken u voor de diversiteit aan mensen die u om zich heen verzamelt. Zoveel verschillende mensen. Ook hier vanmorgen op deze plek. Wij zijn ook zo verschillend allemaal. Zoveel verschillende levens. Zoveel verschillende biografieën. Misschien ook al met zoveel verschillende stemmingen hier naartoe gekomen vanmorgen. U verzamelt ons allemaal en brengt ons bij elkaar. Wij danken u voor de diversiteit en we bidden u dat we die ook koesteren als gemeente. Dat we niet te veel op elkaar willen gaan lijken, want het hoeft helemaal niet wat u betreft. En dat we juist die diversiteit ook zien als een geschenk van u. Wij bidden vandaag voor wie zoekend is. Zoekend naar u, naar zichzelf, naar de zin van dit leven. Zoekend naar vrede met het leven zoals het is gegaan. Wij bidden u voor wie een eenzame weg gaat. En vanmorgen ook in het bijzonder voor diegene die op wat voor manier dan ook verminkt is. Voor die ene mens die zoveel krassen in het leven heeft opgelopen. Naar lichaam, naar ziel. Krassen die tot op de dag van vandaag ook nog zoveel impact hebben. O God, laat hen merken dat u met liefde naar hun leven kijkt, wat er ook is gebeurd. En dat u nooit bij hen weggaat. Wij bidden u voor diegene die worstelt met zijn of haar identiteit, die misschien niet zo goed weet of die een man is of een vrouw. Allemaal tegenstrijdige gevoelens wellicht. En wij bidden u voor diegene die niet goed weet of die op jongens valt of op meiden. O God, wij bidden u dat ze ook hier een plek vinden. Waar ze er helemaal bij horen. En welkom zijn. En de aanraking met Christus beleven mogen. Wij bidden u voor soepelheid. Voor soepelheid in de gemeente en in onszelf. Wij hechten ook wel aan wat ons allemaal vertrouwd is. Dat weet u. En kunnen ons soms ook ontzettend opwinden als daar een beetje aan gesleuteld wordt. We bidden u, laat ons niet te vast komen te zitten aan allerlei vormen. gewoond is. Maar dat wij echt kunnen meebewegen met de gang van uw geest. Wij bidden u vanmorgen voor elkaar. Bijzonder voor Lunia. Voor haar ouders. Grootouders. Haar zus. We danken u dat u met haar bent geweest. En dat u haar hebt gedragen. Als een herder. En wij bidden u dat zij vertrouwen mag opdoen. Misschien ook weer een beetje vooruit durft te kijken. Nu dit grote ingrijpende moment van de operatie achter haar ligt. Wij bidden u, laat zien dat u echt de levende bent. Juist ook in zo'n periode als veel spannend is en uitslagen nog wachten. Dat te midden van alles wat schommelt en wankelt. En dat u het vaste fundament bent. Ook van haar leven. U die bij haar bent en in haar bent. En nooit bij haar weggaat. Dat bidden we ook voor zuster Nelly. Nelle Vossenpoel Verhoeven. Geef haar geduld om te kunnen herstellen naar haar val. Zo kan alles merkt dat ze minder kan dan dat ze eigenlijk zou willen. Als de dagen ineens ook wat rustiger en wat stiller verlopen. Wees bij haar en laat ook die plek waar ze nu is in Woerden plek zijn van mooie ontmoetingen met mensen die haar goed zullen doen. Wij bidden u voor Simone en Willem Graafland en ook voor hun gezin als er nog zoveel onzeker is. Wees dicht bij ze. En geef artsen die zich buigen over haar omstandigheden. Geef hen inzicht en wijsheid en kennis om te doen wat gedaan moet worden tot herstel. En wij bidden u dat dit ondanks alles toch ook een periode van zegen mag zijn. Soms is dat zo, Heere God, dat als wij mensen een beetje beginnen te kwakkelen, is het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend gaat, leven, dat dat juist ook alweer tijden kunnen zijn dat we wat meer toekomen aan u en aan het leven met u. Laat het op die manier dan ook een tijd van zegen zijn. Zo bidden we voor elkaar, ook voor hen wiens naam niet wordt genoemd. U kent ons. Geef ons moed. Moed om te leven. Geef ons vreugde. De vreugde van het gekend zijn. En de vreugde dat ons leven en wat wij daarvan gemaakt hebben, dat het laatste woord daarover niet aan ons is. Maar dat dat is aan u. Hoor ons als wij in de stilte nu ook datgene tegen u uitspreken wat ons zo bezighoudt. En wat een ander misschien wel helemaal niet van ons weet. Een vreugde of een grote zorg en angst wellicht. Hoor ons als wij in stilte tot u bidden. Wij danken u voor deze stilte. En wij bidden u, als wij reizen door de tijd en door de wereld, deze wereld waar ook zoveel gaande is, aan oorlog en conflict, aan ziekte en zorg. En midden in die wereld bent u gekomen om ons te zeggen, en toch gaat het ergens naartoe. naar het koninkrijk, naar mijn nieuwe wereld. Daar zijn we naar onderweg. En onderweg heeft u gezegd, bid de woorden die Jezus je heeft geleerd. En die woorden willen wij tot u bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Is het nu inzameling van de gaven of was dat... Ja, hè? Ja. Dus nu inzameling van de gaven. En als het goed is, komt er ook een toelichting van de diaken van dienst.
Goedemorgen, gemeente. Hij doet het. Goedemorgen, gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor de stichting De Herberg en voor het Kerkbeheer. De diaconale collecte is bestemd voor pastoraal diaconaal centrum De Herberg op het landgoed De Pietersberg in Oostbeek. Dit centrum fungeert als een verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. Dit huis biedt een tijdelijk thuis en geestelijke begeleiding aan mensen die even afstand willen nemen van hun woon- en of werksituatie. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht, ontspanning en cursussen. De collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aangewend voor de exploitatie van ons kerkgebouw. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de kerkbanken of het aanschaffen van stoelen of tafels, maar ook kosten voor de verlichting en techniek, zoals het beameren en de streaming. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen. En nu zal er op het scherm een scherpje van Step worden getoond over de inspiratieavond voor het jeugdwerk, morgen in Sint-Jan.
Even tot de kinderen terug zijn en dan zingen wij daarna ons slotlied, het lied van aanbidding. Psalm 97, het zesde vers. De vreugde van de Heer stroomt in hun harten neer. En ook De oproep tot elkaar, wees in de Heer verblijd. Psalm 97, het zesde couplet is ons slotlied. Hef uw hart op tot God, ontvang de zegen van de Heer, ga heen in vrede naar uw huis. En de genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen. Amen. Ja, graag. Ja.
Thank you. Sit down.
Sit. Sit down, please. Hallo. Ik hou van hockey. Ik heb gisteren meegelopen met de heren in.
Ja.
Dat is erg.
Waarom staat deze microfoon nog aan?